Well. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Looft God naar zoveel blijken van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon en ook hier beneden. Gemeente, zingen we deze psalm, psalm 150, daarvan vers 1 en vers 3. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen ook wij vanavond belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen daarna Psalm 68, vers 16 en 17. Gij koninkrijken zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof van ouds, zijn troon en woning, waar hij heerst als Sions koning. 16 en 17 van 68. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. Barmhartige Heere, u die drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest, mogen we vanavond hier in dit gebedshuis, uw huis, hier in Haastrecht, tot u naderen in ons gebed. Heer, hoe bijzonder dat u ons het leven geeft, dat u ons dit geeft, dat we als gemeente naar uw naam genoemd mochten opgaan naar uw huis, uw voorhoven, om daar u te ontmoeten. Daar geconfronteerd te worden met uw woord. Daar onze gebeden op te zenden tot u die in de hemel bent. Heere, uw lof te bezingen, onze gaven te geven, ons geloof te belijden. En mag het zo ook gemeenschap der heiligen zijn. En mag het vooral de ontmoeting met u zijn, de koning van uw kerk, u de levende. Heere, hoe bijzonder dat u ons dit allemaal geeft. In een wereld waar zoveel aan de hand is, waar mensen sneuvelen door het oorlogsgeweld en zoveel andere redenen. Heere, dat u ons dit plekje geeft, in vrede, in geborgenheid. Heere, dat is van u. Maar bovenal ook dat u naar ons hebt omgezien. Heer, hoe bijzonder, waar zoveel nooit met u en uw woord in contact worden gebracht. Waar zoveel aan u voorbij gaan. Waar zoveel andere wegen gaan. Heer, wij belijden u toch dat wij onze eigen weg ook gegaan zijn. Maar, hoe bijzonder dat u ons achterna kwam. En Heere, vooral bijzonder als we al heel jong geconfronteerd werden met dat woord van u. Als we werden opgevoed vanuit de vrezen van uw naam. Meegenomen mochten worden naar uw huis. En zo ook uw woord ons als met de paplepel werd ingegoten. En Heere, dat het mocht komen tot de vrezen van uw naam. En u doet dat bij de een op deze manier en bij de ander op een andere manier. Heer, en het kan zijn dat we u nog niet echt kennen, maar dan toch, dan is het toch ook uw genade dat we hier al onder uw woord mogen zitten en ermee geconfronteerd mogen worden. En werk dan met uw geest daarin door, Heer, opdat het werkelijk een zaak van leven wordt, een hartenzaak. En u kunt dat zomaar schenken en u wilt dat zomaar schenken en u doet niets liever dan uw genade uitdelen, opdat we kinderen van u zijn en erfgenamen van u heen levend naar uw eeuwige toekomst. Opdat we zo ook met uw gemeente steeds weer bijeen zijn. Heere, wat is het goed om in uw huis te zijn? Wat kunnen we er ook naar verlangen? Hoe branden mijn genegenheden om u vooraf in te treden, Heere? En waar u het geeft, komt u dan ons ook echt voeden? En geeft dat we zo als gemeente geleid mogen worden in de grazige weide van uw woord en dat u zelf komt uitdelen. Heer, en gebruik daarvoor uw dienaar. Geef dat hij in alle rijkdom en ook in alle vrijmoedigheid uw woord zo mag doorgeven. Dat hij getuige van u mag zijn. Dat woorden die ontvangen worden, mogen worden doorgegeven van uw entwege. En Heer, kom er met uw geest in mee. En waar u met uw geest erin meekomt, er gebeuren grote dingen. Heer, en dat wilt u toch ook hier geven. Ach Heere, wij bidden u, maak het heerlijk waar. Onze verwachting is van u. Onze ogen zijn op u geslagen. Wij belijden u dat we het niet waard zijn. Wij belijden u onze zonden. Maar zie ons aan in uw lieve Zoon. En maak het goed op en onder de kansel. Geef woorden om te spreken. Heer, wij bidden voor een ieder die een speciale taak in deze dienst heeft. Vanuit het bestuur. Maar ook vanuit de begeleiding van de lofzangen. Die u keer op keer ons geeft te zingen. En Heer, wij bidden. Geef dat dat loflied meegedragen mag worden. En dat zo de lofzang mag doorgaan. Ook de dagen van de week. Heer, wij bidden voor de koster. Wij bidden voor degene die de techniek bedient. Wij bidden voor uw gemeente thuis. Heer, we bidden voor heel uw kerk, waar die ook bijeen is. Ook waar ze vervolgd wordt, u weet ervan. O God, wilt u volharding geven, bemoediging, vertroosting. Wilt u bovenal ook daar doorwerken met uw woord en met uw geest. Wees zo in ons midden. God van alle genade, wij bidden u dat om Christus Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. De gemeente, ik lees met u uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 21, vers 25 tot en met 36. Lucas 21, en dan beginnen we bij vers 25, en dan lezen we door tot en met 36. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen ze de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zei tot hen een gelijkenis, zie de vijgenboom en al de bomen. Wanneer ze nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. En wacht u zelf dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden deze levens en dat u die dag niet onvoorziens overkomt. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden, te ontvluchten al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des Mensen. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek doorgaan met de catechismus, het leerboek van onze kerk. En aan de beurt is zondag 19 van de Heidelberger. Zondag 19, vraag en antwoord 50, 51 en 52, die ik met u lees. 50. Waarom wordt daarbij gezet, zittende aan de rechterhand van God? Omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. 51. Wat nut brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut, beschermt en bewaart. 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en alle vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, zal maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Gemeente, tot zover de schriftlezing en de lezing uit het leerboek van onze kerk. En we zetten als thema boven de preek de opperkoning met een hoofdletter hierboven. Hè? De opperkoning hierboven. Maar we gaan eerst nog onze gaven geven en vooraf nog een afkondiging wat de diensten voor zondag 19 november, Deo Volente, betreft. Om 10:00 dominee J. van Dijk uit Ridderkerk en om 18:30 s'avonds dominee G. van Wijk uit Hedel. En de collecten voor deze dienst. Eerste collecte voor het onderhoudsfonds en de tweede voor de plaatselijke gemeente. De Heere zegen u en uw gaven. En als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 110, vers 1, 2, 3 en 7. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. 110, 1, 2, 3 en 7. Gemeente, na het amen van de preek zingen we op Psalm 103, het zesde vers, zo hoog zijn troon is boven de aarde, zo groot is ook de gunst waarmee hij ons wil gadeslaan. 103 vers 6. Gemeente, de opperkoning hierboven, dat is natuurlijk de Heer Jezus. Aan de rechterhand van zijn hemelse vader die alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar ja, wees maar eerlijk, wat zie je er soms van? Als hij dan alle macht heeft en had hierboven, waarom werd Jacobus dan met het zwaard gedood? Waarom werd Petrus dan in de gevangenis geworpen? Waarom werd Johannes dan verbannen naar Patmos? Als hij hierboven alle macht heeft, waarom dat vreselijke bloedbad dan op 7 oktober jongstleden in Israël? Als hij hierboven alle macht heeft, waarom kwamen dan in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden, 2/3 van alle Joden, 9 miljoen totaal, waarom kwamen er dan 2/3 van al die Joden om in de gaskamers, terwijl ze het Shema, de Joodse geloofsbelijdenis, op hun lippen hadden? De Jood Elie Wiesel kon het niet klein krijgen en kon het daarna ook niet meer geloven. Zijn moeder en zijn jongere zus waren vergast en zijn vader was gestorven in Buchenwald. En waarom had God niks gedaan? En voor hem was de limiet bereikt, hoewel hij ergens ook nog zegt, ik geloof in God ondanks God. Gemeente, zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. En ik denk dat we allemaal wel eens vragen hebben die we misschien ook wel heel graag aan God zouden willen stellen. De Christusregering stelt ons nogal voor raadsels. Iemand die daar levens echt over kon schrijven was Kolbrugge. Hij schrijft onder andere, daar staan toch alle beloften en de voorraadschuur raakt leeg. De schoenen verslijten, de zondagse kleren worden kaal en in de portemonnee tast ik meer en meer op de bodem. En de kwellende vraag in dergelijke omstandigheden die oprijst is of de God van weleer dan niet meer leeft. Ook hij worstelde met diezelfde vraag. En natuurlijk kwelt dan ook de vraag of hij echt werkelijk alle macht in hemel en op aarde heeft. En als hij dat dan heeft, waarom doet hij er dan niets aan? Aan al dat onrecht, al dat lijden. Gemeente, dat zijn nogal ingewikkelde vragen waar wij soms met een mond vol tanden staan. Vanavond gaat het onder andere over de troonsbestijging van Christus. En jongens en meisjes, wanneer komt die voor het eerst in de Bijbel ter sprake? Ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, naar hemelvaart, hè? De Heer Jezus gaat ook naar de hemel en dan krijgt hij de plaats aan de rechterhand van de Vader. Maar zijn troonsbestijgingen, we hebben natuurlijk niet voor niks 4 versen gezongen uit Psalm 110. Zijn troonsbestijging komt al ter sprake in Psalm 110 onder andere. En de dichter zingt daar dat God de Vader de hele heerschappij aan zijn Zoon heeft overgedragen. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Met welke bedoeling? Dat hij al Gods vijanden zou verslaan, zodat die vijanden een voetbank konden zijn voor Gods heilige voeten, of dat hij die vijanden zou brengen tot gehoorzaamheid aan de Vader. In Psalm 110 krijgt de verhoogde Christus de opdracht, heers in het midden van uw vijanden. En dan zit je hierboven aan de rechterhand van de Vader en dan word je geroepen te heersen over vijanden. reken dat dit voor de Heer Jezus niet makkelijk is geweest. De psalmdichter zegt zelfs dat hij tijdens dat heersen onderweg uit de beek zal drinken. Net als die soldaten, u herinnert zich nog wel die geschiedenis van Gideon, hè? Dat kleine groepje wat dan nog overbleef, hè? Dat even met de hand water geschept had uit de bron en snel naar de mond had gebracht en had opgelikt als een hond en meteen weer doorging. Dat waren degenen die mochten overblijven in het leger van Gideon. Want er is haast bij. Alle knieën moeten zich namelijk buigen voor de Heere. Dat betekent dat het zitten aan de rechterhand van God ook een hele verantwoordelijkheid is. Een zware arbeid is. Want er komt heel veel op de verhoogde Christus neer. Aan de andere kant heeft het ook een hele mooie kant. Want de catechismus vraagt expliciet in vraag 50, waarom de Heer Jezus aan de rechterhand van God de Vader zit. Niet aan de linkerhand, nee, de rechterhand, dat was de ereplaats. Als we onze tafelgasten echt willen eren, dan moeten we een plek geven aan onze rechterhand. Ja, tegenwoordig telt dat minder en is dat ook wat minder bekend, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar vroeger was dat echt een punt. En het is niet zomaar dat we in de Hebreeënbrief lezen, tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand. Maar dat zei hij wel tegen zijn zoon. Het was nog nooit eerder gebeurd. Wat een eer voor de Heer Jezus, als hij naar zijn feestelijke intocht in de hemel plaats mag nemen aan de rechterhand van de Vader. En dan mag hij daar rusten van al zijn arbeid, die verzoeningsarbeid die hij heeft verricht. De priesters in het Oude Testament, ja, die konden eigenlijk nooit echt gaan zitten, want er kwam nooit een eind aan al die offers der verzoening. Maar de Heer Jezus heeft met één offer al de zijnen in eeuwigheid geheiligd. Hij had maar één offer nodig, dat was het offer van zichzelf. En daarom kan hij nu rusten aan de rechterhand van zijn Vader. Maar, ik zei, hij heeft daar ook een hele grote verantwoordelijkheid. En we zouden het kunnen vergelijken met een staatsbanket van vorsten, hè, die elkaar ontmoeten. En dan, als je dat dan zo ziet, dan denk je soms van, nou, dat is een en al vrolijkheid. En ze zitten te eten en te drinken en kijk eens hoe goed ze het hebben. Ja, dat is de ene kant. Maar ze zitten er natuurlijk niet zomaar. Want wanneer worden de echte zaken besproken? Juist aan die maaltijd. Als er eerlijk gegeten en eerlijk gedronken wordt, maar dan worden er ook zaken beklonken. Ze zitten daar natuurlijk niet zomaar. En daarom is het ook goed te begrijpen dat we behalve dat we lezen dat de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader zit, dat we ook lezen dat hij als het geslachte lam staat. Hij zit hierboven en hij staat. Want dat zitten heeft een hele verantwoordelijkheid. Want er is hierboven veel te doen. Al die vijanden moeten onderworpen worden. En bovendien is hij hier voorbidder. En zegt zondag 19, hij is hierboven om zichzelf te bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. En dat laatste, dat zet direct alles op scherp. Hij, het hoofd van zijn kerk, ook hier van dit kerkje hier in Maastricht, daar is hij het hoofd van. Reken maar niet dat de kerk dit altijd makkelijk vindt en dat de kerk dit altijd makkelijk gevonden heeft. Heel de kerkgeschiedenis door zijn er nogal wat haantjes geweest die heel graag de eerste viool wilden spelen in de kerk. Wat was er vaak een strijd om de macht. En het liep in Rome uiteindelijk uit op het pausdom. De paus als plaatsvervanger van Christus. De paus als de grote baas van de wereldkerk. En in de 14e eeuw waren er op een gegeven moment maar liefst 3 pausen. En in de protestantse kerken, ja, kan het ook voorkomen. Dat een kerkenraadslid of een dominee zich opwerpt als degene die het voor het zeggen heeft. Of dat een synode van bovenaf alles dropt. Maar gemeente, we hebben ten diepste maar 1 hoofd van de kerk. Met een hoofdletter. 1 grote baas. En dan bedoel ik dat heel eerbiedig. En dat is Christus. Hij is het hoofd van zijn kerk. En dat is inclusief pausen, bisschoppen en kerkenraden. Nee, die hebben allemaal te gehoorzamen aan dat ene hoofd. En vanuit dat hoofd moet heel die kerk bestuurd worden. En de kerk heeft zich daaraan te onderwerpen. Hè? Dat ze zich laat regeren door Christus haar hoofd. En wat dat hoofd wil, dat lezen we precies in de Bijbel. En regeert Christus hierboven dan helemaal alleen? Nee. We lezen aan het eind van antwoord 50 dat de Vader alle dingen regeert door zijn Zoon. De Vader regeert door Christus. Dat betekent dat de Vader geen troonsafstand doet als de Zoon naast hem plaatsneemt, maar dat de Vader de dingen delegeert aan de Zoon en dat de Vader regeert door de Zoon. Sinds hemelvaart regeert Christus, maar hij voert Gods raadsplan uit. Gods regeringsplan. En daardoor kan hij zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat betekent dat hij het dus ook voor het zeggen wil hebben over ons leven. En dat we ons aan deze koning hebben te onderwerpen en laat hem dan ook koning zijn op alle terreinen van ons leven. Maar blijft die machtsverhouding ook altijd zo? Nee. Nee. In de vorige eeuw heeft professor van Ruler daar nogal aandacht voor gevraagd. En hij zei dat Christus na de wederkomst die macht zal teruggeven aan de Vader. En dat de Zoon zich dan helemaal zal terugtrekken. Want dan hoeven er geen vijanden meer onder zijn voeten te worden gelegd. En Van Ruler sprak in dat opzicht over het Messiaans intermezzo, de Messiaanse onderbreking die na de wederkomst weer helemaal zou terugwijken. Na de wederkomst, zei Van Ruler, zal alles weer precies zo zijn als voor de menswording van Christus. En dan blijft alleen de 3-enige God over. En u hebt al lang door van waaruit hij dat verdedigde, vanuit 1 Korinthe 15, het 24e vers, want daar lezen we dat de Heer Jezus uiteindelijk het koningschap aan God en de Vader weer zal overgeven, weer zal teruggeven. En dat betekent inderdaad dat de Heer Jezus na zijn wederkomst zijn heerschappij weer zal overdragen aan de Vader, want dan is zijn opdracht helemaal volbracht. Van Ruler vergat echter 1 ding, dat Christus toch naar de hemelvaart een bijzondere plaats blijft innemen. Want dan is immers de bruiloft van het lam aangebroken. En dan wordt het lied van Mozes en van het lam gezongen. En dan zal Christus voor eeuwig worden grootgemaakt en bezongen, verheerlijkt. Het is dus niet zo dat de Zoon na de wederkomst helemaal verdwijnt in de 3-eenheid. Nee, Christus zal alle lof, alle eer, alle aanbidding, alle dankzegging tot in alle eeuwigheid worden toegebracht. Want hij is overwinnaar in de strijd. En hij geeft al de zijnen de zaligheid, de zegen. Gemeente, vraag en antwoord 51 gaan in op de vraag wat voor nut dit voor ons heeft. Namelijk dat Christus aan de rechterhand van de Vader hierboven alle macht heeft. Wat voor nut heeft dat nou voor ons? Dat is iedere keer ook weer een vraag die de catechismus stelt. Hè, van, ja, maar zo zitten de dingen, maar wat hebben wij er dan aan? En dan wordt in de eerste plaats genoemd dat de Geest in ons, en dan staat erbij zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. In ons zijn lidmaten. Prachtig. Dat is de hoogte van het spreken van de catechismus. Het is geloofstaal. Hier is een kind van God aan het woord. En het gaat er natuurlijk om of wij op die toonhoogte kunnen meespreken, meezingen. Dat we een levend lidmaat zijn van de gemeente die God zich tot het eeuwige leven heeft uitverkoren. En als dat zo is, dan giet Christus door zijn geest zijn hemelse gaven in ons uit. Dat is overigens wel heel bijzonder, want zo'n grote en belangrijke koning hierboven, die rijk uitdeelt van zijn hemelgaven, die ze gewoon uitgiet, dat is wel anders dan we vaak hier op aarde zien, bij machthebbers. Denk alleen maar aan Hamas. Het gaat hen om macht. En delen ze van die macht en hun rijkdom uit aan hun burgers? Nee. Ze hebben hun burgers over voor hun eigen macht. En ze gebruiken ze als menselijk schild. Ik moest ook denken aan president Assad en zijn vrouw van Syrië. Hoe de bevolking daar te lijden heeft onder de burgeroorlog, Assad en zijn vrouw die baden in weelde. Ik herinner me ook nog heel goed uit de vorige eeuw, Ceausescu, die machthebber over Roemenië. En de Roemenen leefden in bittere, bittere armoede. En Ceausescu die liet voor zichzelf ongeveer het mooiste paleis bouwen ter wereld. En alleen voor de bouw moesten maar liefst 40.000 arme Roemenen verhuizen, hun arme huisjes verlaten om ergens anders dan maar te kijken hoe ze konden wonen. En let dan eens op deze koning der koningen. De grote heerser over de wereld. Hij is er niet op uit om zichzelf te verrijken. Nee, het is zijn bedoeling anderen te verrijken. En hoe dan? Door zijn geest, zijn hemelse gaven in hen uit te gieten. En dat woord uitgieten, dat spreekt boekdelen. Het zijn niet een paar druppeltjes. Nee, het is een stortvloed. Stromen. De dichter van Psalm 68 zingt ervan over gaven tot der mensen troost. En aan welke gaven moeten we dan denken? Wel, we kunnen denken aan de gaven uit Efeze 4. Paulus schrijft daar dat toen Jezus opvoer naar de hemel, hij mensen gaven gaf. En dan noemt hij de gaven van het apostelschap, van de profetie. De gave om evangelist te zijn, of herder en leraar. De gave om heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. En dat alles om het lichaam van Christus, zijn gemeente, op te bouwen. Al met al een schatkamer van gaven die hij uitdeelt. Ook als we denken aan de gave van geloof, hoop en liefde. De gave van wijsheid. De gaven van geduld, van kracht, van moed, van volharding, van zachtmoedigheid, nederigheid, vergevingsgezindheid, blijdschap, vriendelijkheid, mededeelzaamheid en ga zo maar door. Gemeente, om deze hemelse gaven te ontvangen moeten we maar heel veel omhoog bidden. Hij deelt ze heel graag uit en herinner hem er maar iedere keer weer aan. En als de Heere eenmaal gaat uitdelen, gaat gieten, dan lijkt het wel of hij een oliekruikje heeft, zoals die weduwe van Sarfat had, want het lijkt wel of het nooit opraakt, dan giet hij maar door en dan komt er geen einde aan. En gemeente, behalve de gaven, beschermt en bewaart Christus ons ook tegen vijanden. Hoe bijzonder. Te weten, beschermd te worden door de machtige koning die er is, tegen al die vijanden die ons zo kunnen belagen. Het vijand van ongeloof, vijand van spot, vijand van wanhoop, van twijfel, vijand van leegte, verkeerde begeerten, vijand van porno, van verleidingen, verdeeldheid, polarisatie, de vijand van wetteloosheid, van alles moet kunnen, de vijand dat we wennen aan het verkeerde, de vijand van geleidelijke verwereldlijkingen opgaan in de stroom van de wereld, de vijand van verkeerde driften. Misschien zit er wel een vijand tussen waar wij ons ook zo makkelijk aan overgeven. Wend je dan tot die grote koning en vraag hem, bescherm me daartegen. En behoed me om meegesleurd te worden. En zijn hemelse gaven bekwamen ons om de goede strijd van het geloof ook echt te strijden. En daarom hebben we die hemelse gaven zo hard nodig. En gemeente, dan tenslotte antwoord 52 over Christus' wederkomst. Ook hier zien we heel duidelijk dat een kind van God aan het woord is. Prachtig hoe het begint. Dat ik in alle droefheid en vervolging, en dan komt het, met opgeheven hoofd, de Heer Jezus Christus uit de hemel verwacht. Dat opgeheven hoofd, dat doet ook denken aan Psalm 42. Hè? Dat hert, hè? Dat met uitgestrekte hals verlangt naar het frisse, het klare water. Zo verlangt hier een kind van God naar de wederkomst. Ik denk ook aan die prachtige zin uit de doopformulieren. Toen, bij onze doop is er, als we gedoopt zijn tenminste, toen is er gebeden of we ten laatste dagen zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus zouden mogen verschijnen. Zonder verschrikken. En het mooiste is natuurlijk met verlangen vanuit een stuk hartelijk verlangen, met opgeheven hoofd. Prachtig ook hoe onze Nederlandse geloofsbelijdenis eindigt. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus, onze Heere. Gemeente, mag ik vragen, verlangt u, verlang jij ernaar, naar de dag van zijn wederkomst? Of toch maar even liever niet? Liever toch eerst nog uitstellen, eerst nog leven, eerst nog dit en eerst nog dat. Mag duidelijk zijn dat de persoon uit antwoord 52 niet bang is voor de wederkomst. Hoe zou het ons vergaan? Als vanavond het teken van de Zoon des Mensen zou verschijnen aan de hemel, moet denken aan 1940, het bombardement van Rotterdam. Wel, velen dachten toen dat de wederkomst aangebroken was. En heel veel mensen waren heel bang. En in de portieken zag je overal mensen geknield liggen en roepend en hun zonde belijdend. En Heere, vergeef, vergeef. Een en al roepen tot God. Luid werd zijn naam aangeroepen, werd er gebeden om verzoening. Ze beseften, nu komt het erop aan. Gemeente, de woorden in alle droefheid en vervolging hebben natuurlijk ook te maken met de situatie van de tijd waarin de catechismus is opgesteld. dat was geen makkelijke tijd, de tijd van de reformatie, waar mensen werden vervolgd. En juist in heel zware tijden, als het leven heel moeilijk is, kun je soms des te meer verlangen naar de wederkomst, om bij God te zijn en ook de dag waarop de Heere recht zal doen. De zielen onder het altaar, Openbaring 6, roepen al eeuwen erom van wanneer zult u recht doen? Gemeente, het is daarom ook des te opvallender dat het in antwoord 52 over een rechter gaat. Want het gaat hier over een gelovige. En een gelovige mag toch als Christus terugkomt hem verwachten als redder. En dan verwacht je hem toch niet meer als rechter. Toch wordt hij hier bewust rechter genoemd. Want wie is deze rechter? Het is degene die zich tevoren, om mijnentwil, voor Gods gericht gesteld heeft. En die alle vloek van mij heeft weggenomen. Maar gelukkig is deze rechter voor Gods kind geen gewone rechter. Hij is een rechter die eerst zelf in het gericht geweest is. En die zelf in dat gericht is ondergegaan. En hij liet zich op aarde dagvaarden voor een aardse rechter. Die nota bene het recht liet struikelen op de straten. En vervolgens liet hij door die aardse rechter, die hij zomaar had kunnen laten sterven, hij liet zich onschuldig ter dood veroordelen. En onschuldig heeft hij de straf gedragen tot het bittere einde toe. Om voor al de zijnen geen rechter te zijn, maar redder. Gemeente, wat een troost voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad of nog lief zullen krijgen. Want al degenen waarvoor hij in het gericht is ingegaan, gaan op de jongste dag niet ten onder. En zij zullen hem blijmoedig tegemoet mogen gaan als hun redder. Want hun straf is gedragen door de rechter zelf. En daarom zal de vloek en de verdoemenis hem niet treffen. Twee woorden die nogal macaber zijn, vloek en verdoemenis. Het zijn harde woorden die we wel verdiend hebben. De vloek en de verdoemenis. Maar het hoeft niet twee keer gedragen te worden. Als Christus voor ons de vloek heeft gedragen en het oordeel voltrokken is over hem, dan hoeven al de zijnen dat niet nogmaals te ondergaan. Dan gaan we vrij uit. En dan mogen we weten dat hij al de vloek van ons heeft weggenomen aan het vloekhout. Paulus schrijft in Galaten 3, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. En aan de Romeinen schrijft hij in het 8e hoofdstuk, voor hen die in Christus zijn, is er geen verdoemenis. Gemeente, hopelijk mag dat ook voor u en voor jouw hartentaal zijn. We mogen weten, we zijn vrijgesproken bij het kruis. En dan kunnen we op de jongste dag nooit meer veroordeeld worden. Ja, maar zegt misschien iemand, hoe weet ik dat nou? Wel, ach, als het goed is, dan wordt dat toch duidelijk onder de verkondiging, onder de prediking. Want wat is prediking? Prediking is toch de bediening van de sleutels van het hemelrijk. En onder de prediking is het toch zo dat de Heere voor zijn kinderen het hemelrijk ontsluit. Dat ze als het ware al een blik krijgen in hun eeuwige toekomst, hun zalige toekomst. dat de Heer het ook laat weten en dat de Geest getuigt met de geest van al zijn kinderen dat het goed is. Dat werkt hij toch onder de prediking vooral. En waar we er niet in delen, dan zal toch ook, ja, dan zullen we toch schuldig verklaard worden, ook onder de prediking, hè? Dat we heel duidelijk ervaren, ja, ik ben nog buitenstaander, het zit nog steeds niet goed tussen God en tussen ons. En dan kunnen we ook niet anders concluderen van, ja, we zijn nog buitenstaander. En als onder de prediking het hemelrijk voor ons ontsloten wordt, laten we dan ook niet bang meer zijn voor de toekomst. Want dan mogen we vast geloven dat de hemelpoort ook dan voor ons ontsloten zal worden. Als die ontsloten voor je wordt tijdens de verkondiging, dan zal die ook dan zeker voor ons ontsloten worden. Dan zullen we mogen ingaan in het Vaderhuis met de vele woningen. Gemeente, eigenlijk geeft de Heere onder de prediking zijn kinderen iedere keer een bemoedigend knikje. Net als bijvoorbeeld bij een mondeling examen. Je hebt een mondeling examen en je hebt dat tegenop gezien, maar je merkt gewoon tijdens het examen, het gaat goed. En dan ben je klaar en de examinator die geeft je een heel bemoedigend knikje. En dan weet je gewoon, het is goed. Dan hoef je niet meer heel bang te zijn voor de uitslag. En zo ook, ja, bemoedigt God zijn kinderen onder de verkondiging, hè, als de sleutels van het hemelrijk gehanteerd worden. En dan mogen ze toch bemoedigd worden, hè, wat de toekomst betreft, om met verlangen daarheen te zien. Want het beste deel komt nog, om Christus gelijk te zijn. En hem te zien zoals hij is. Hier zijn wij nog kinderen van God, zegt Johannes. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we zullen, zegt hij dan, hem gelijk zijn. En we zullen hem zien zoals hij is. En gemeente, als we dan nog even verder kijken naar antwoord 52, dan lezen we dat al Gods vijanden en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis terechtkomen. Gods vijanden en mijn vijanden. Gemeente, op de jongste dag zal blijken dat Gods vijanden ook onze vijanden zijn. We moeten het wel in die volgorde laten staan. Er zijn soms mensen die het omkeren. Die denken dat hun vijanden automatisch ook Gods vijanden zijn. Maar zo ligt het niet. Wee ons als we zeggen, wie zich tegen mij keert, die keert zich tegen God. Want ik ben een kind van God. Dat zou geestelijke chantage zijn. Gemeente, de woorden in de eeuwige verdoemenis werpen, ja, die klinken heel macaber. Geen wonder dat er nogal wat schilders, vooral in de middeleeuwen, mee aan de haal zijn gegaan. Vaak met de meest gruwelijke voorstellingen. Zo moet het niet. Aan de andere kant moeten we de laatste ernst wel vasthouden. De vele beelden en woorden die Jezus er zelf aan besteden, spreken een heel duidelijke taal. Helaas gaan er mensen verloren. Hoewel het woord eeuwig ook vragen oproept als je andere teksten neemt, bijvoorbeeld Jesaja 57, waar de Heer zegt, ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen. En in Klaagliederen 3, want niet voor eeuwig verstoot de Heer. En in Psalm 103, hij handhaaft niet voor eeuwig zijn toren. Dat zijn heel moeilijke teksten, waar het laatste woord nog niet over gezegd is. En toch overheersen de teksten waar het heel duidelijk gaat over een eeuwige straf. En denk dan alleen maar aan de vele uitspraken van Jezus zelf. En ook aan Openbaring 14. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En daar is het bittere ernst die we niet zomaar door andere teksten kunnen neutraliseren. Maar gemeente, geloven we het? Geloven we het nog? Dat er een eeuwig oordeel is? Ik weet dat er in onze tijd steeds minder over gesproken wordt. En dat er ook steeds minder over gepreekt wordt. En toch staat het daar. Weet u wat ik vaak niet begrijp? Hè? Als we het nou echt geloven. Dat we niet meer een klein beetje lijken op de Jehovah-getuigen. Om de deuren langs te gaan. En mensen te wijzen op de ernst van het leven. Om niet verloren te gaan. Om behouden te worden. Want als het werkelijk zo is, dan willen we toch mensen ook laten delen in het eeuwige heil. En ze waarschuwen. En gemeente, hoe eindigt dan antwoord 52? Dat de Heere mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid zal opnemen. Prachtig, zo'n einde. Heel frank en vrij, zonder haperingen of opmerkingen, dat je het hoopt, maar dat je het niet zeker weet. Gemeente, helaas komt het al te veel voor. Mensen die 70, 80 jaar zijn geworden, soms nog ouder. En als hij dan vraagt naar de geestelijke welstand, dat ze niet meer weten te zeggen van, nou ja, ik hoop het, maar ik durf het niet te zeggen. Hoe zitten we dan onder een preek? En hoe lezen we dan de Bijbel? Daar word je toch vrijgesproken of schuldig verklaard? Gemeente, het is van tweeën één. Of we horen bij de uitverkorenen, die de Heere tot zich zal nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Of we horen bij Gods vijanden, die geworpen zullen worden in de eeuwige verdoemenis. En dat laatste is nou niet nodig. Hij heeft door zijn bloedstorting de overwinning behaald. Over dood en graf en hel en verlorenheid en noem maar op. Om u en jou en mij eeuwig in de hemelse heerlijkheid en blijdschap te kunnen opnemen. Kies dan heden wie gij dienen zult. Om olie in de lampen te hebben. Als hij komt en meegenomen te worden naar zijn eeuwige heerlijkheid. Amen. Gemeente, we gaan danken en voorbeden doen en we willen in de voorbeden speciaal gedenken het echtpaar Schuilenburg en de familie Slingeland, de vader van Marjolein en de schoonvader van Richard en de opa van hun kinderen is gisteren overleden. We willen ook bidden voor mevrouw Van Dam. Haar man mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis en gelukkig waren er geen bijzonderheden. Laat ons danken en bidden. Wat een zegen, Heer Jezus Christus. U, Heere der Heren, dat u zit aan de rechterhand van de Vader. U die hierboven zit, maar ook staat als geslacht de ereplaats om te rusten van uw verzoeningswerk. Heer, hoe bijzonder dat u alles hebt volbracht tot het einde toe. Maar Heer, uw vijanden moeten worden onderworpen. En hierboven bent u de voorbidder. En u bent het hoofd van uw kerk. Heer, wij danken u dat u zo hierboven bent. En Heer, dat u uw vijanden onderwerpt. U, die hierboven ook het hoofd bent van de kerk hier in Haastrecht. En geef ook dat we ons als kerk daar iedere keer ook weer aan leren onderwerpen. En dat ook iedere keer weer onze gebeden over die verse en die levende weg die u geopend hebt naar uw genade troon mogen opzenden tot u. Heer, wij danken u dat u vanuit die plaats ook uw hemelse gaven uitgiet. Uitgiet, zo overvloedig, heb dank voor zoveel genade. Heer, en wij bidden u, geef dat we met uitgestoken hoofd u zullen verwachten. Heer, met verlangen heen zien. En dat is de andere kant. We hebben hier een roeping. En het is toch ook onze roeping om op een goede manier die roeping te volbrengen hier op aarde. Maar bewaar ons ervoor dat we daar helemaal in zouden opgaan. En dat zouden mogen zien als het eerste en het belangrijkste. Maar daarbovenuit gaat toch dat andere omheen te zien over dit tijdelijke in het eeuwige. Zo omhoog. Heer, wij bidden u. Maak het voor een ieder waarheid. En als we onder de verkondiging zitten en de sleutels van het hemelrijk worden gehanteerd, geef dan ook, Heere, dat we mogen vernemen van uw entwegen, om ingesloten te zijn of buitengesloten. Heere, en als we ingesloten worden door uzelf, dat we niet iedere keer weer wankelen en twijfelen en twijfelmoedig zijn. En als we buitengesloten worden, Heere, zegt de rust dan maar op, totdat we mogen weten kind van u te zijn. En u doet niets liever dan verlorenen te zoeken, zalig te maken, tot uw kind en erfgenaam aan te nemen. Ga ermee door, ook onder ons. Heer, wij danken voor wat u ons gaf en wij bidden, vergeef wat niet goed was. En zo bidden we vanavond voor de zieken, de bedroefden, de rouwdragenden, de eenzamen. Degene die zo kunnen somberen, vooral in een tijd als deze van het seizoen. Heer, wij bidden in bijzonder voor het echtpaar Schuilenburg. Hij in de avond van het leven thuis. En zij met twee gebroken polsen en een gebroken enkel in de Ronse Hof. Dank voor de geweldige zorg van hun kinderen. Wij bidden u, wilt u mevrouw Schuilenburg herstel geven, zodat ze weer spoedig terug kan naar haar huis, naar haar man. Wees ook hem nabij, juist in deze periode van zijn leven. Omring met uw liefde en met uw trouw. Heren, mogen we vanavond heel in het bijzonder ook bidden voor de familie Slingerland-Masterbroek. Na het overlijden van een vader, een schoonvader, ook een opa. Heer, wij danken voor de liefdevolle zorg die gegeven mocht worden aan Vader. Voor de band die er was. Voor wie hij mocht zijn. Voor wat hij mocht betekenen. Ook in al het werk dat hij mocht doen. Ook in de kerk. Heer, wij bidden, zegen al die arbeid. En geef dat uw genade mag doorwerken in heel die familie van geslacht op geslacht. Dat uw naam mag worden voortgeplant en u mag worden gediend. Heer, wij bidden om kracht en troost voor de achterblijvende familie. Voor Marjolein, maar ook voor Richard. Heer, zo bidden we ook voor de kinderen, voor Maureen en haar gezin. We bidden voor Amélie en haar vriend, voor Matthijs. Heer, gedenk ze, ook de komende dagen, ook als de dag van de begrafenis en de rouwdienst er zal zijn, het afscheid nemen. Ach, Heer, geef uw rijke zegen, uw troost en bemoediging ook in de rouwdienst en omring zo heel die familie met uw trouwe nabijheid en kracht. En doe het en in alles van u verwachten. Heere, zo danken we dat de heer Van Dam weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wij danken u dat er geen bijzonderheden waren. Gedenk hem en zijn vrouw en omring ook hen met uw liefde en met uw genade en alles wat nodig is. Heere, zo bidden we vanavond ook voor een wereld in nood en oprukkend heidendom. We danken u dat er ook oplevingen zijn. Heere, wij bidden ook voor een wereld waarin het antisemitisme heel snel oprukt. Gedenk uw volk Israël in eigen land en daarbuiten, ook in ons land. Heere, doe hen u nodig hebben en leer hen steeds ook weer naar u vragen en in uw weg te gaan. Wij bidden om een genadige afloop van deze vreselijke oorlog. Bewaar onschuldige burgers, ook zoveel kinderen, voor een vreselijke dood of verwonding. Heere, vooral als we denken aan al die patiënten en die artsen in dat Al-Shifa ziekenhuis, o God, wees genadig. Heere, zo bidden we, breid uw koninkrijk uit. Zegen daartoe al het werk van zending en van evangelisatie. Breid het uit tot de einden van de aarde, want dan kunt u terugkomen. Heere, en mag er zo ook het verlangen zijn, ook wereldwijd, naar uw komst op de wolken. Neem zo onze dank aan. Vergeef wat niet goed was. Ga met ons als we van hier gaan, wees ook de komende week in alles ons goed en nabij. Stel ons tot zegen waar we geroepen zijn, waar we gesteld worden, ook op school, in het gezin, ook als we misschien geen werk hebben, of waar ziekte of zorgen of verdriet is, u weet ervan. God van alle genade, ontfermt u zich. Hoor ons gebed. Neem zo ook onze dank aan, want die bent u waard tot in eeuwigheid. Wij bidden dit alles uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, want hij komt om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw hart tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Well.